Welkom bij Culti Culti, opgenomen met een kraakheldere nieuwe Zoom H1 Essential microfoon. Vandaag met fijne muziek, waaronder die van Janice Ian, hoofdpersoon in de rubriek Cultipedia van Mark Hesselink. Verder een pittige column, te weten een terugblik op een recente brand, hier bij de naaste buren in de Tsapeterbuurt. Maar nu eerst een mooie ontmoeting met kersvers raadslid voor de Partij voor de Dieren en schrijver Anna Krijger.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Anna Krijger.
Yes.
Ja, en we zitten weer in Noord. Op de heetste dag van het jaar, tot nu toe. Hoe kom jij de dag door in deze hitte?
Nou, we hebben het geluk dat Amsterdam-Noord en zeker het gebied waar wij wonen, dus het noorden van Amsterdam-Noord, heel groen is. Dus we hebben eigenlijk heel veel verkoeling door de bomen, door het groen. Er is veel ruimte. Het scheelt een hoop. En in een versteende stad gun je natuurlijk dat iedereen, dier en mens, de verkoeling kan opzoeken. Dus ja, wij hebben het getroffen.
En voor de mensen die jou nog niet kennen, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Nou, ik ben sinds kort raadslid voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Daarnaast ben ik schrijver. Ik heb onlangs een tweede boek gepubliceerd, ging over Palestina. Daarnaast ben ik ook pleegmoeder, ik heb een pleegzoon. Ik hou heel erg van actief buiten zijn, vooral hardlopen. Ik denk dat dat het voornaamste is.
Mm-hmm. En je komt uit de journalistiek en je zit ook in de mensenrechtenhoek.
Ja.
Hoe ben je eigenlijk in die wereld beland?
Ja, ik ging na mijn studie Arabisch aan de UvA stage lopen bij NRC. Zo kwam ik de journalistiek eigenlijk in. Maar goed, op zichzelf al de keuze om Arabisch te studeren verraadt eigenlijk wel een interesse in de wereld en in misschien wel gewoon mensen in het algemeen.
Maar waarom Arabisch dan?
Ja, ik dacht altijd dat ik culturele antropologie wilde studeren. Na mijn studie pedagogiek ben ik dat gaan doen. En dat was altijd een soort van droom. Van nou, dat is echt het allercoolste wat ik maar kon bedenken. En eigenlijk een paar maanden in die studie dacht ik, oh wat vreselijk.
Oh, dit is... ideale studie bestaat.
Nee, dacht ik, oh dit is niks voor mij. En toen ben ik een weekje eigenlijk naar Marokko gegaan. Daar was ik nog nooit geweest. Ik was niet bekend in het bijzonder met de Arabische wereld. Maar ik ging een weekje naar Marokko om gewoon maar even weg te zijn van die studie antropologie. En daar opeens wist ik het. Want ik wist wel dat ik over cultuur wilde leren en religie en mensen, wereld. Maar dan wel heel specifiek eigenlijk de Arabische wereld. En ja, toen kwam ik terug naar huis en ik ben nooit meer naar een college van antropologie gegaan. En het collegejaar daarop me ingeschreven voor Arabisch. En dat was de juiste keuze gelukkig.
Maar wat was het in Marokko dan dat je dacht, yes, dit moet het worden? Ben je verliefd?
Ja, ja, zeker. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook heel erg, denk ik, een verliefdheid kan ook heel oppervlakkig zijn. Want ja, het is wat de buitenkant eigenlijk met jou doet, zonder dat je daar verder al te veel diepgang aan kan geven in één zo'n week. Wat dat betreft is het net natuurlijk gewoon een verliefdheid op een ander persoon. Ik was zo enthousiast om te leren over de taal sowieso. Het leek me opeens ook heel erg nuttig om een taal te leren. Zeker gewoon een wereldtaal zoals het Arabisch. En nou ja, daar komt natuurlijk ook in de studie ook de geschiedenis en de politiek bij. Dat hele plaatje dacht ik, ja, dit is zo'n belangrijk deel van de wereld. Het is zo'n een deel ook dat natuurlijk heel vaak in de aandacht staat vanwege Israël-Palestina. Mm-hmm. Ja, ik wil hier meer van weten.
En heb je ook een journalistieke opleiding gedaan?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb pedagogiek en Arabisch gestudeerd. En daarna ben ik stage gaan lopen en in de journalistiek gebleven. Dus alles eigenlijk in de praktijk geleerd. En ik vond schrijven altijd al heel erg leuk. Dus dat is altijd gebleven.
En nu ben je dus ook raadslid.
Ja.
Hoe bevalt dat tot nu toe? Want een maand of zo?
Twee maanden. Ja, het is heel eervol om gekozen volksvertegenwoordiger te zijn in je eigen stad. Echt fantastisch. En ja, we zijn net begonnen. Dus het is vooral ook nu natuurlijk nog heel veel inlezen, vragen stellen aan iedereen. Hoe werkt het? Hoe zitten de procedures in elkaar? Wat mag wel, wat mag niet? Wat is de bedoeling eigenlijk? Nou, het is een soort van klein doolhof waar zowel mijn collega's van de fractie als de mensen die bij de gemeenteraad werken, ja, je heel liefdevol doorheen leiden. Wow. Echt heel erg fijn. Dus het is vooral nu iedere dag gewoon inlezen, leren. Natuurlijk zijn er ook al raadsvergaderingen, commissievergaderingen, waarbij je ook al natuurlijk het woord moet nemen. Dus we hebben al een verdeling van portefeuilles. En tegelijkertijd zijn we in afwachting van de nieuwe coalitie tussen Pro en D66. En als die er eenmaal is en er zijn dan de nieuwe wethouders treden aan, ja, en dan begint het allemaal echt, is mij verteld.
En heb je al een maiden speech gehad?
Nog niet. Oh. Maar dat kan je alleen tijdens een raadsvergadering doen, dus niet tijdens een commissievergadering. Dus het is niet alsof je dat zeg maar iedere week zou kunnen doen. Dus je moet dan even afwachten tot er dan een raadsvergadering is en er dan ook een onderwerp is waarbij je een maiden speech zou willen houden. Dus waarschijnlijk volgende maand, ja, in juni.
Wat heeft je in die eerste tijd het meest verrast?
Nou, de omgangsvormen. Ik heb ook op de Tweede Kamerfractie gewerkt van de Partij voor de Dieren. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen ook wel weten dat het er heftig aan toe kan gaan in Den Haag. En dat is ook, als het gaat over de inhoud, is dat nodig. Hè? Mm-hmm. Je moet weten waar politici staan en op wie je wil stemmen. En tegelijkertijd is er ook natuurlijk een enorme verruwing. En de manier waarop er wordt gesproken over mensen in kwetsbare situaties in de Tweede Kamer, maar ook onderling hoe politici elkaar aanspreken in
Oude
de Kamer.
Oude Hand kreeg ook wel eens iets toegeworpen door Erik van den Burg.
Het staat me nog helder voor de geest.
Zoiets.
Ja. Nou ja, dat is wel anders hier. Dat had ik ook van tevoren wel gehoord en ik zie dat nu ook.
Hier is het milder.
Ja, inderdaad. En is het wat in de omgang wat prettiger. En dat vind ik ontzettend leuk.
En heb je al momenten gehad waarvan je dacht, ja, dit is waarom ik dit werk doe?
Nou, ik heb dat eigenlijk heel vaak. Niet zozeer gerelateerd aan iets wat er in de raad is gebeurd, maar meer wat er in de wereld gebeurt. Iedere dag ben ik blij dat de Partij voor de Dieren bestaat en dat ik daarin iets mag betekenen. Omdat we natuurlijk iedere dag berichten zien over de opwarming van de aarde en de staat van de biodiversiteit. De manier waarop we met dieren omgaan. De manier waarop we omgaan met mensen in kwetsbare situaties. Zowel in ons eigen land, hè, denk aan mensen die asiel zoeken. Mm-hmm. Maar goed, ook natuurlijk internationaal. Dus ja, dat is eigenlijk dagelijks dat ik denk, ja, dit is de reden waarom ik activist ben. Dit is de reden ook waarom ik denk dat politiek een van de manieren is waarop we verandering kunnen en moeten bewerkstelligen.
En waarom de Partij voor de Dieren? Ben je er al lang bij?
Ja, ik was, ben denk ik een jaar of 9 geleden lid geworden. Toen werkte ik nog in de journalistiek. Nou ja, dat zit elkaar natuurlijk een beetje in de weg. Dus ik deed daar verder niet zoveel mee. Maar ik was al wel vegetariër sinds mijn 13e, 14e zo'n beetje. En naarmate ik meer betrokken raakte bij het dierenrechten, leefomgeving van dieren, werd het voor mij steeds duidelijker eigenlijk dat ik daar meer mee wilde doen. Dat ik daaraan wilde bijdragen. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik ben gestopt met het werken in de journalistiek. Dus niet met het schrijven, maar echt het schrijven voor kranten.
Niet meer op reportage.
Precies. En dat ik politiek actief ben geworden en me ook heel erg ben gaan inzetten voor dierenrechten. Omdat toen mijn ogen eenmaal waren geopend, toen ik me wat meer begon te verdiepen in de bio-industrie, in de zuivelindustrie, het gebruik van dieren in het algemeen, dat ik dacht, dit is zo'n groot onrecht. Ja, en dan is natuurlijk de Partij voor de Dieren. Ja, een partij die zich inzet voor dieren, voor hun leefomgeving. En daarnaast ook opkomt voor mensen in de marge of mensen die onderdrukt worden. Dus dat was maar één partij mogelijk.
En de partij heeft zich ook ontwikkeld. Het begon misschien een beetje als een one-issue partij, of het werd als een one-issue partij gezien.
Het werd zeker lang als een one-issue partij gezien, terwijl veel PVD'ers daar anders over denken. Wat wij dan zeggen van, nou ja, we komen op voor de hele aarde. Nou, het is nogal wat. En ik zeg altijd, de aarde en al haar bewoners. Dus eigenlijk gaat het ook over de verandering van een systeem. Hoe je met dieren omgaat en hun leefomgeving.
Mensen zijn ook dieren.
Precies, en het heeft direct effect op onze eigen leefomgeving. En nou ja, wij denken dat wij, de mensheid, heersen over de natuur. Nou ja, dan krijgen we op een gegeven moment het deksel op ons neus. Want we zijn gewoon onderdeel van, wij zijn natuur. Dus in die zin was dat er denk ik altijd al. Echt die hele brede blik. En tegelijkertijd natuurlijk is dat wat opvallender geworden toen we ons begonnen uit te spreken voor Gaza. En ook dat was niet iets nieuws. Dat stond gewoon al in de verkiezingsprogramma's. Maar ja, die noodzaak werd natuurlijk gewoon heel groot om dat meer te gaan doen.
Nou liet de site Rainbow Vote jullie lijst zien. Met maar liefst 4 van de 5 waren roze kandidaten. Dat is me nogal wat. Ik had moeite om dan...
De top 5, hè? De top 5. We hadden meer kandidaten, maar van de top 5.
Ja, van de top 5. 4 van de 5 zelfverklaard LGBT+. Hoe verklaar jij dat? Is dat gewoon toevallig? Of is er iets ook aan de partij? Wat is dat volgens jou?
Ja, dat vind ik heel interessant, want dat valt natuurlijk wel op. Ook zeker in de Tweede Kamer. Ines Kostic is het eerste non-binaire Kamerlid überhaupt in de Nederlandse geschiedenis. Nou, en als je kijkt ook bij ons op de fractie, dan zijn queer mensen of mensen die zich, genderdiverse mensen bijna in de meerderheid. Ja, dat zie je ook op de kandidatenlijst terug. Ja, dat is fantastisch. Ik heb, nou ja, daar is er geen onderzoek naar gedaan, dus het is een beetje gissen. Maar ik denk dat als je heel nadrukkelijk uitdraagt dat je altijd opkomt voor mensen in kwetsbare situaties, dat je dan weet dat, oké, als ik tot de queer community behoor, dan is mijn stem veilig bij de Partij voor de Dieren. Zo ervaren wij dat ook. Nou, ik wil allemaal, ja, ik spreek even namens ons allemaal. En dat is in woord en in daad. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je niet alleen maar zegt dat dat zo is, maar dat je dat ook laat zien.
Heeft dat te maken met intersectionaliteit misschien ook?
Ja, dat denk ik ook. Wij hebben ook een hele actieve jongerenpartij, Pink. Die zijn daar ook echt heel erg scherp op als het gaat over inclusie. Niet alleen maar over queer mensen, maar ook als het gaat over mensen die minder valide zijn of de rechten van mensen van kleur. Die zitten daar zo goed in. En op ieder congres en in ieder partijprogramma, dan heb je er een paar pinkers bij. En die zeggen even, hier, let op, dit kan beter, dit kan nog scherper, dit kan nog inclusiever. En dat is zo waardevol.
En wat betekent queer zijn voor jou persoonlijk?
Voor mij betekent het dat cis-hetero zijn niet de norm is. Ik identificeer me, ik heb een vriend, dus ik zit in een heteroseksuele relatie. Ik heb ook wel eens een vriendin gehad. Het kan mij eerlijk gezegd niet schelen. Of de persoon met wie ik ben een man, een vrouw is of non-binair of hoe dan ook. En ik ben heel dankbaar voor mijn omgeving waarin niemand dat ook echt iets kan schelen. En zo zou het moeten zijn dat je wordt beoordeeld op mens zijn en daar houdt het mee op. En dat is voor mij de essentie, denk ik, van queer.
En noem je jezelf queer of bi of pan?
Ja, ik zou zeggen queer. Ja. Ik vind het ook wel lastig, omdat ik nu al zo'n tijd in een heteroseksuele relatie zit. Om dan wil ik niet iets claimen dat niet van mij is. En ik denk dat queer daar fijn bij. Ja, dat ik me daar fijn bij voel. Omdat het ook iets zegt over het, denk ik, hoe je kijkt naar het patriarchaat als instituut of naar heteronormativiteit. Of dus even los van je eigen persoonlijke relatie op dat moment. Ik denk ook dat queers oververtegenwoordigd zijn in mijn vriendengroep. Niet alleen maar onder mijn collega's van de Partij voor de Dieren. En dat we gewoon nog steeds een taak hebben, dus in het activisme en ook in de politiek, om voor de queer community op te komen. voor hun rechten, voor hun veiligheid. En dat zal de Partij voor de Dieren altijd blijven doen.
Nou volg jij dat conflict tussen Israël en Palestina al jaren. Wat heeft jou doen besluiten om daar nog dieper in te duiken en zelfs een boek daarover te schrijven?
Heel eerlijk, wanhoop. Ik denk dat wel meer mensen dat herkennen. Het was zo'n 1,5 jaar geleden en iedere dag werden we natuurlijk geconfronteerd met beelden uit Gaza. De meest afschuwelijke beelden. En ik voelde me verslagen. Ik schaamde me voor, ik doe even quote-unquote, het Westen of onze regering. Het feit dat we dit lieten gebeuren, dat er geen consequenties waren.
En dit nooit weer of toch lekker wel?
Ja, hier nooit weer, maar ergens anders maakt het niet zoveel uit. Dat gevoel, die frustratie, verdriet, schaamte, schuldgevoel, ik dacht... Wat kan ik in vredesnaam doen om ook maar het kleinste bij te dragen? Om hier meer aandacht voor te krijgen en om het erover te blijven hebben. En net als zo heel veel mensen, je gaat naar een demonstratie. Of je maakt geld over naar plant een olijfboom bijvoorbeeld. Je doet mee aan een actie of aan een petitie. En opeens dacht ik, ik heb al eerder een keer een boek geschreven. Ik heb het privilege dat ik dat kan. Volgens mij gaat mijn uitgeverij dat ook een goed idee vinden als ik hier nu over schrijf. Dus ik ga dit doen en proberen om, hoe klein ook, iets te doen.
Geen mens meer in Gaza heet het. Je beschrijft situaties waarin mensen onder extreme druk toch menselijkheid tonen. Is er een specifiek verhaal of iemand uit dat boek die je altijd bij zal blijven?
Ja, zeker. Ik heb voor het boek verschillende mensen geïnterviewd.
Je bent er ook echt naartoe gegaan?
Ja, zeker. Dus ik heb als journalist heb ik gewoond in zowel Israël als Palestina. Dus in Tel Aviv en in Oost-Jeruzalem. Dat was inmiddels alweer 10 jaar geleden. En voor het onderzoek voor dit boek ben ik dus afgelopen jaar naar Israël en Palestina geweest. Om daar interviews te houden met verschillende mensen. Dus met Joodse Israëli's in Israël, vredesactivisten. En daarnaast Palestijnen in Israël. Dus zo'n 20% van de Israëli's is een Palestijn met een Israëlisch paspoort. Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. En natuurlijk kan je als journalist Gaza niet in. Dus die heb ik via videoverbinding gesproken. En daarnaast ook in Nederland Palestijnen, Joodse Nederlanders en andere Palestijnen in de diaspora. Zeker enorm veel indrukwekkende mensen gesproken en heel veel geleerd van hun perspectieven. En het perspectief in het boek, het is wel nadrukkelijk, gaat het over wat de Palestijnen nu meemaken. Dus het is niet een soort van both sides-achtige insteek. Het gaat echt over de oorlog, over de genocide, over wat Palestijnen meemaken. Maar er zitten ook Joods-Israëlische vredesactivisten in. En een van die mannen, Jonathan Zeigen Silver, heeft op 7 oktober tijdens de aanval van Hamas zijn moeder verloren. Zij is daarbij vermoord. En dat is natuurlijk onvoorstelbaar afschuwelijk. En toch is hij eigenlijk op datzelfde moment nog vredesactivist geworden.
Ja, en ook op datzelfde moment. Ja, dat vond ik ook wel ontzagwekkend eigenlijk.
Absoluut.
Ik had me voor kunnen stellen dat je een paar maanden heel erg verbitterd en kwaad bent. En dat dat de overhand heeft. Maar bij hem was dat dus niet zo.
Nee, en dat was echt een ontzettend wonderbaarlijk verhaal. En het kan bijna levensveranderend zijn, zo'n gesprek. Zoveel indruk gemaakt. En tegelijkertijd natuurlijk, in principe alle Palestijnen die ik heb gesproken, die op het moment dat ook de honger in Gaza zo groot was, vorig jaar zomer, en die zo ontzettend veel zorgen hadden over hun familie, over gewoon hun volk, zichzelf, en die toch het konden opbrengen om mij te woord te staan. En mij, en ik hoop daarmee ook de lezer, ook een spiegel voor te houden. Want daar gaat het boek natuurlijk ook erg over. Over wat is onze rol nou in deze hele kwestie? En wat doen wij hier in Nederland met onze ander? Hè? Met de groepen die wij hier eigenlijk liever niet willen hebben. Asielzoekers bijvoorbeeld. En eigenlijk als een soort van onmensen wegzetten.
Er komt ook een oude vriendin van jou in het boek voor. Hoe heeft dat contact jouw blik op de situatie in Gaza veranderd of scherper gemaakt? Of ik vroeg me ook af van, is het wel een echt bestaande vriendin?
Oh, zeker. Ja, zeker, ja. Ja, waar het om ging...
Ze wordt niet bij naam genoemd, maar ze komt af en toe terug.
Ja, nee, dat was inderdaad toen ik daar dus 10 jaar geleden woonde. Nou ja, natuurlijk, hè, je hebt daar ook een leven. En ik werd op dat moment dus actief eigenlijk in de dierenrechtenbeweging. Deden veel voor honden en katten die in Palestina op straat leefden. En ik had ook een Israëlische vriendin met wie ik dat veel deed. En op dat moment wist ik ook al dat zij anders dacht over de bezetting bijvoorbeeld. Maar goed, daar was nog omheen te werken. En als je gewoon weet van, nou, dit delen we met elkaar en dit niet. We kunnen lol hebben, we kunnen goede dingen doen. Maar goed, 7 oktober was gebeurd, er is 10 jaar overheen gegaan. En wij spreken elkaar dus weer. En er blijkt gewoon geen common ground meer te zijn voor een gesprek. Omdat wij niet meer ons wereldbeeld baseren op dezelfde informatie. Dus alle informatie die van buiten Israël komt, ziet zij als fake news, als antisemitisch. Zij vertrouwt alleen maar in principe op wat Netanyahu zegt en de media die hem goedgezind zijn. Ja, en dan blijft er heel weinig over om met elkaar over eens te zijn.
Dan kun je niet meer agree to disagree, dan breekt het.
Ja, en dat is een heel treurig besef. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk niet. Zij is geen slecht mens. Zij is iemand die, net als zoveel andere Israëliërs, jarenlang verkeerd is voorgelicht. Die natuurlijk door media, door ophitsende politici, ook natuurlijk in het onderwijs. Ja, Israëlische kinderen leren helemaal niet over hoe Israël tot stand is gekomen en dat er überhaupt zoiets bestaat als bezette gebieden. Dit is gewoon de uitkomst van al die factoren samen, dat mensen een hele alternatief beeld hebben van de wereld, waar dus Palestijnen geen mensen zijn. In Gaza wordt een soort toneelstukje opgevoerd. Het is allemaal nep.
Ze geloven dat het in scène gezet is, allemaal.
Ja, dus ze gelooft wel van, er is een oorlog. Maar de beelden die verspreid worden door vooral westerse media, dat is allemaal nep. Ja.
Toch ook even advocaat van de duivel spelen. Je hebt ook altijd die kritiek van, nou, dan ben je zelf queer en je komt op voor de Palestijnen. Maar ja, wat doet Hamas daar met queers? Dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Je zou voor Israël moeten zijn, want als queer had je daar geen leven gehad, waarschijnlijk.
Ja, dat is bijzonder, hè? Dat mensen die zich nooit zo heel veel druk maken over queers dan op dat moment dat argument gebruiken. Ja, meestal laat ik het gaan, hoor, omdat die vraag is meestal niet de goede trouw. Maar ik zou zeggen dat het in Gaza niet meer zoveel uitmaakt of je queer bent of niet, maar dat je hoe dan ook wordt uitgehongerd of gebombardeerd of wat dan ook. En tegelijkertijd, en ik heb daar in mijn eerste boek over geschreven, over de Israëlische inlichtingendiensten. En wat die doen op het moment dat zij erachter komen dat een man in de westelijke Jordaan-oever of in Gaza, dus een Palestijnse man, homo is. Dan wordt die man vervolgens onder druk gezet om informatie door te geven.
Gechanteerd eigenlijk dan.
Ja. Dus het is fantastisch dat er een hele vette gay pride is in Tel Aviv. Maar mensen van gelijk geslacht kunnen niet trouwen in Israël. En Palestijnen die queer zijn, die zijn hun leven net zo goed niet zeker door de Israëli's gevonden. Mm-hmm. Dus, nou ja.
Wat hoop je dat mensen meenemen uit je boek?
Ik hoop dat mensen die zich ook heel erg boos en verdrietig maken over het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, dat die zich een beetje gesterkt en getroost voelen. Dat ze zich kunnen omringen met gelijkgestemden en met mensen die ook een beetje richting kunnen geven aan ons activisme, onze inzet. En tegelijkertijd hoop ik als mensen die twijfelen aan het mens zijn van Palestijnen of de ander in ons eigen land, dan hoop ik natuurlijk dat die daardoor op andere gedachten worden gebracht. En dat is misschien ijdele hoop, maar dat maakt niet uit, want dat is wat we moeten doen. We moeten ons blijven uitspreken, blijven opkomen voor alles wat kwetsbaar is, zeg ik maar even op zijn Partij voor de Dierens.
Wat geeft jou buiten de politiek weer nieuwe energie? Waar word je blij van?
Ik word heel erg blij van buiten zijn. Ik hou heel erg van hardlopen, dus dat doe ik ook heel graag. En dat helpt me altijd om te ontspannen en op nieuwe ideeën te komen. En om...
Je favoriet park hier in de buurt?
Het Noorderpark in Amsterdam-Noord. Ja, is echt een heel tof, mooi park. En sowieso is landelijk Noord, dus zeg maar de weilanden. Het is ook altijd een hele geliefde hardlooproute. En het is altijd leuk om daar ook natuurlijk dieren tegen te komen.
Dieren zijn ook heel belangrijk. Er ligt hier een zwarte hond
in
de mand. Met het hete weer.
Hij houdt zich wel rustig, hè?
Ja.
Dat valt me alles mee.
We hadden één keer wat nageltjes hier over de vloer heen.
Een hele brave
Maar heeft het ook heet, volgens mij?
Wij hebben zelf dan 3 dieren thuis.
Nog 2 katten, zag ik net achter de deur.
En dat geeft ook altijd heel veel liefde natuurlijk. En ik heb een fantastische pleegzoon van 10. En ja, zijn wereld is natuurlijk ook weer heel anders dan de onze. En dat geeft ook altijd wel weer een gezonde alternatieve kijk op het leven.
En via social media weet ik ook dat jij houdt van vegan frituur.
Zeker, zeker. Kijk, het is natuurlijk nooit te vroeg voor vegan frituur. Misschien wel iets te warm. Als het minder
Vandaag
warm
is niet zo
was, ik wou net zeggen, ik heb je helemaal geen bitterbal aangeboden sinds je hier bent. Nou, ik eet plantaardig. En ik ben van mening dat je daar echt helemaal niets op hoeft in te leveren als je daarin een keuze maakt. En gelukkig wordt het natuurlijk ook steeds makkelijker om plantaardig te eten. Zowel qua aanbod in de supermarkt als qua horeca. En ja, ik wil gewoon net als iedereen bitterballen eten. Alleen dan plantaardig. Mijn vriend kan gelukkig heel goed koken en bakken en frituren. En omdat ik aan duursport doe, moet ik ook best wel veel eten.
Je loopt dat lekker allemaal weer af.
Precies. Ja, ik word echt heel blij van frituren. Of snoep, hoe dan ook, laten zien dat je gewoon net zo lekker kan eten. Zonder dat er een dier in hoeft te zitten.
En wat is je favoriete garnituur van het moment?
Oh, dat is een goeie. Ja. Nou, ik moet zeggen dat mijn vriend dus wel echt de vegan kapsalon. Ja, die heeft hij wel echt geperfectioneerd. En dan het liefst nog met veel knoflooksaus erbij. Ja, dat is wel... Kijk, bitterballen is natuurlijk altijd. Het is gewoon een classic. Die blijft. Mm-hmm. En wat ik ook leuk vind, is van die mini frikandelletjes.
Oh.
Ja.
Heb ik ook wel eens
gehoord. En sowieso mayonaise op alles. Ik vind gewoon... Mayonaise kan gewoon al met... Ja. Ik zou nog net niet mijn tanden ermee poetsen, maar... Ja.
Maar dan op basis van soja? Of?
Nee, het is gewoon... Ja, ik heb niet naar de ingrediënten gekeken. Maar het zit gewoon zonder ei in, die mayonaise. Je proeft geen verschil.
Waar kunnen mensen meer over jou vinden?
Nou, ik ben wel actief op Instagram en op Blue Sky.
Wat zijn jouw handles?
Gewoon mijn naam, gewoon Anna Krijger op Blue Sky en op Instagram. En op Instagram ben ik heel actief. Daar plaats ik ook veel over gewoon grappige dingen die ik meemaak. Ik hou heel veel van memes, zelf memes maken. En natuurlijk ook over het werk in de raad.
Is er nog iets wat je kwijt wilt of nog wilt zeggen?
Als echte PVDD'er zou ik natuurlijk willen zeggen, eet ook een keer een plantaardige kapsalon of iets anders. En als je denkt van nou, ik vind het heel moeilijk om vlees en zuivel te laten staan, dan zijn er echt ontzettend veel goede accounts te volgen op Instagram. Of je stuurt mij een berichtje en dan stuur ik de tips door. En je zal zien dat je echt niets hoeft in te leveren. En je doet de dieren en het klimaat en het milieu een heel groot plezier.
Dankjewel.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know, you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Wijs.
De deurbel schalt. Het is maar voor een pakketje, maar mijn hart bonkt in mijn keel. In de verte hoor ik sirenes en ze komen vervaarlijk dichtbij. Ik laat alles vallen en spits mijn oren. In het trappenhuis heerst geen rust meer, maar een duizelingwekkende rookgeur en een beklemmende stilte die de gang onveilig maakt. 23 mei om 5:00 s'nachts denderden de laarzen door de gang. Alle 6 appartementen moesten snel ontruimd worden. Urenlang stonden we toe te kijken hoe nummer 73 veranderde in een zwart geblakerd hol. Ik trof mijn Russische buurman, die ook gay is en direct boven het brandende appartement woonde. We groetten elkaar voorheen slechts vriendelijk, maar in die nacht doorbraken we die anonimiteit. We zijn verbonden door de schrik. Die verbondenheid werd nog versterkt toen ik las wat mijn buren deelden in de nu uit nood opgestelde buurtjes-app. En ik ben erg geschrokken van de verhalen die daar naar boven kwamen over die nacht. Het trieste is dat buurvrouw Tieneke de brand niet heeft overleefd. Ze was berucht in de buurt en kampte met zware psychische problemen en verslaving. Menigmaal hoorde ik haar schreeuwen midden in de nacht. De tragiek is dat we gewend waren geraakt aan haar schreeuw om aandacht, maar dat we haar niet konden helpen en juist niet op het moment dat de nood het hoogst was. Nu hangt er een schuldige stilte rond haar woning. Naast het dichtgetimmerde voorgevel schemert een andere kras op de ziel van dit pand door. Want de overgeverfde leus HVO kankerhomo was maandenlang zichtbaar. Ik denk aan de geschiedenis van dit woonblok, de botsende stijlen en het Joodse gezin dat hier ooit weggehaald werd. Al deze gebeurtenissen zijn onderdeel van de huid van dit pand. De brand is niet het begin, maar de nieuwste toevoeging aan een archief van pijn waar ik dagelijks langs loop. De laksheid van woningcorporatie Eigen Haard is om woedend van te worden. Ze lieten ons vorig jaar al een maand zonder hoofddeur zitten en nu reageren ze met dezelfde institutionele onverschilligheid op de schade en de nog altijd hangende geur van de dood. Het contrast tussen hun bureaucratische taal en de rauwe realiteit in de gang is beledigend. De anonimiteit is in ieder geval doorbroken. De veiligheid was een illusie, maar de verbinding is nu een feit. De rust in de gang is niet langer een afwezigheid van mensen, maar een aanwezigheid van alles wat is verloren. Moedig voorwaarts.
Fire in the garden, fire in the mud, embers in the kitchen sink, fire in the blood. Yeah, he got that motion, pressure too. And when you get that wicked wink, you let him in the cool to take you down. Yeah.
gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling. Wow, wow, wow.
I learned the truth at 17. Their love was meant for beauty queens and high school girls with clear-skinned smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17.
Janice, ja. Ian.
At 17. Misschien wel het mooiste nummer ooit gemaakt over de ellende van het jong zijn.
Oh.
Het is een nummer waar ik altijd heel veel in herkend heb. En jij denk ik ook wel.
Ja. Was je ook zo'n ugly duckling girl?
For those whose names were never called when choosing sides for basketball. Mm. Nou, daar heb je ongeveer mijn hele jeugd in een notendop.
De mijne ook wel. Ja,
ja. Precies, ja. Maar goed, Janice Ian, die had in de jaren 70 had ze een aantal van dit soort prachtige hits. En daarna, ja, ik moet je zeggen, ik was haar een klein beetje vergeten. En ineens de laatste tijd, puur toeval, dook ze ineens weer twee keer op in mijn leven. Mm-hmm. Eerst op de tijdlijn van mijn sociale media, want daar is ze heel erg actief en ook op een leuke manier. En toen zag ik ineens een hele mooie documentaire over haar leven. Die heet Breaking Silence. En daar hoorde ik een aantal interessante dingen die ik helemaal nog niet wist. Nou ja, om te beginnen dat ze gewoon nog leefde. En dat ze eigenlijk tot voor kort ook nog actief in de muziek is geweest. Ze is al die jaren gewoon muziek blijven maken. Ook al zaten daar geen enorme hits meer bij. Maar ook dat zij tegenwoordig echt een boegbeeld is van de Amerikaanse LHBT-beweging. En wat me trof was dat nummer At 17. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat dat hartstikke autobiografisch was.
Ja.
Ik denk hè, dat meisje, dat muurbloempje wat niet opvalt en wat niks bijzonders lijkt te hebben, dat is gewoon haar eigen jeugd geweest. Nou, niets is minder waar, want toen Janice Ian 17 was, had ze al een grote muziekcarrière, had ze al een enorme hit op de naam, had ze al opgetreden met grote jongens, met Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez, Pete Seeger. Want zij was echt zo'n natuurtalent, zo'n
wonderkind.
Wonderkind, dat is het woord. Al op 4-jarige leeftijd kon ze al piano spelen. Als meisje schreef ze al prachtige liedjes. En ze was 15 toen ze een enorme hit had. Het liedje Society's Child. Maar daar is toen ook wel het hele land over haar heen gevallen. Daar heeft ze toen ook wel behoorlijk wat voor te kiezen gekregen. Want dat liedje ging over een interraciale relatie. Over een zwarte jongen die verliefd is op een wit meisje. Eigenlijk heel onschuldig. Ze zat een keer in de bus en daar zag ze zo'n stel zitten. En toen viel het haar op dat veel mensen daar toch naar zaten te kijken. En toen dacht ze van, goh, dat lijkt me dan toch ook wel ingewikkeld. Laat ik daar eens een liedje over schrijven. Maar dit was halverwege de jaren 60. Er was gewoon nog segregatie in de Verenigde Staten. De zwarte burgerrechterbeweging begon op te komen. Martin Luther King. Dus daar was heel veel over te doen. Heel veel platenmaatschappijen hebben geweigerd om het nummer uit te brengen. Durft het niet aan. En uiteindelijk is dat liedje, en dus ook zij zelf, ontdekt door Leonard Bernstein.
Mm.
De beroemde dirigent, de componist van de West Side Story. Ook gay trouwens. En
Bie.
Die, ja, bi officieel. Maar die was zo onder de indruk van haar dat hij maakte destijds een televisieprogramma over de wat betere muziek. En hij heeft haar uitgenodigd om dat liedje te komen zingen. En dat maakte een verpletterende indruk. Toen is die plaat dus alsnog uitgebracht, grote hit geworden. Dan denk je, daar hebben we de ellende mee gehad. Nou, nee, want zij werd dus ook in één klap een soort boegbeeld van die burgerrechtenbeweging. Maar ze kreeg ook heel veel shit over zich heen. De Ku Klux Klan die stond te demonstreren bij haar optredens. Mensen die in de zaal zaten te schreeuwen dat ze een N... lover was. Stond zij te huilen in de coulissen, want ze was natuurlijk nog maar een meisje.
Ja, was er toch iets te naïef geweest misschien?
Ja, en misschien iets te snel gegaan allemaal. Het heeft er ook even op geleken dat zij een soort one-hit wonder zou blijven. Want daarna is ze kennelijk toch een beetje teruggeschrokken. Een tijd lang toch wat minder van haar gehoord. Maar dat had nog een andere reden ook, en die was eigenlijk net zo duister. Ze was nog minderjarig. Als ze ging optreden, dan moest er altijd een chaperonne mee. Dat was een vriendin van de familie, een wat ouder meisje waar zij het heel goed mee kon vinden. En op een keer was zij uitgenodigd om te komen optreden in de Smother Brothers Hour, een heel populair entertainmentprogramma op de Amerikaanse televisie. En een andere gast daar was Bill Cosby, de oude viespeuk.
Toen ook al?
Nou, dat blijkt, want zij was op een gegeven moment, ja, de televisieopnames, natuurlijk lang wachten tussen die opnames. Ze was op een gegeven moment in slaap gevallen met haar hoofd op de schoot van die chaperonne. En die Bill Cosby die had dat gezien. En kennelijk raakte hij er opgewonden van of zo. Maar die vond dat vreselijk lesbisch. En die vond vervolgens dat het zijn taak was om iedereen in de televisie en de platenindustrie te vertellen, die Janice Ian, die is lesbisch. Die moet je niet in je programma stoppen. Die moet je geen contract geven. Dat is allemaal niet geschikt voor het gewone volk. En die heeft dus echt haar carrière nog een hele tijd tegengehouden. Ja, heel erg.
Klote Bill Cosby.
Ja, nou, ja. Bill, maar goed, dat weten we nu allemaal. Maar goed, laten we heel eventjes voor de illustratie even luisteren naar een stukje van dat nummer Society's Child.
Come to my door, baby. Faces clean and shining black as night. My mother went to answer, you know that you look so fine. Now called you boy instead of your name when she wouldn't let you inside, when she turned and said, but honey, he's not our kind. She says, I can't see you anymore, baby, can't see you anymore.
Mooi.
Ja, wel mooi. Ja, het verhaal heeft overigens nog wel een interessant vervolg gekregen. Op een gegeven moment in de jaren 70, toen ze op het toppunt van haar roem was, toen werd ze uitgenodigd om een tournee te maken door Zuid-Afrika. En dat was natuurlijk de hoogtepunt van de apartheid. En heel veel artiesten boycotten Zuid-Afrika, weigerden daar op te treden. Zij is toen wel gegaan, wat best moedig was, want niet iedereen begreep dat. Maar zij heeft toen in al haar contracten daar op laten nemen dat zij niet voor een gesegregeerd publiek optrad. Dat zij alleen maar in gemengde restaurants wilde eten, in gemengde hotels wilde slapen. En dat onder die apartheidswetten kon dat eigenlijk helemaal niet. Maar ze wilde er kennelijk erg graag hebben, want ze heeft het wel voor elkaar gekregen. En uiteindelijk heeft ze daarmee meer voor elkaar gekregen dan de mensen die Zuid-Afrika boycotten in die tijd. Dus een mooi verhaal. Ja, en dan moeten we het inderdaad even over haar persoonlijke leven hebben. Want die Bill Cosby, toen die haar ervan beschuldigde dat ze lesbisch was, toen had ze nog een vriendje. Een jongen waar ze 5 jaar mee samen is geweest. En allemaal wel goed gekomen hoor. Dat is de hele leven lang haar beste vriend gebleven. Maar op een gegeven moment heeft ze hem inderdaad aan de kant gezet voor een vrouw. Waar ze een paar jaar relatie mee heeft gehad. En die heeft haar toen weer verlaten voor de drummer uit haar band.
Oh.
Ja. En toen is er wel nog een keer een man gekomen. Een Portugese filmregisseur. En dat is geen succes geweest. Die heeft haar echt mishandeld. En toen had ze de buik kennelijk echt vol van de mannen. En toen is ze echt lesbisch actrice geworden. En de vrouw die ze toen ontmoet heeft, daar is ze nog altijd mee samen.
Oh, bijzonder.
Ja, ja. En aanvankelijk wilde ze eigenlijk van die geaardheid, wilde ze helemaal niet zo'n punt maken, vond ze helemaal niet zo belangrijk. Dat veranderde in 1998 met de dood van Matthew Shepard.
Ah, ja.
Dat was een 21-jarige student uit Wyoming die vanwege zijn geaardheid echt op een gruwelijke manier afgeslacht is. En dat heeft een enorme schokgolf gestuurd door de hele Amerikaanse LGBT-beweging. En ook bij haar is daar heel boos over geworden. En dat is wel het moment geweest dat ze naar voren is gestapt. En heeft gezegd, het is wel belangrijk dat ik publiekelijk uit de kast kom. En ze heeft ook een nummer geschreven voor die Matthew Shepard.
Oh.
What makes a man a man? The cut of a cord, the hint of a tan. It's not who you love, but whether you can. What makes a man a man?
Oeh, ik word er helemaal stil van.
Ja, het is een heel, heel zwart nummer. Goed, dan gaan we naar het heden. Ze is 75 jaar. Helaas onlangs moeten stoppen met zingen omdat ze schade aan haar stembanden heeft.
Oh.
Voor de rest gaat het eigenlijk heel goed met haar, zoals ik zeg. Heel actief op sociale media en nog altijd even eigenzinnig en intelligent en voor de goede zaak. En ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat ik haar weer herontdekt heb op deze manier.
Ja, ik ga haar ook volgen, denk ik, als ik dat allemaal zo hoor.
Ja, ja, zeker doen. De documentaire heet Breaking Silence, is uitgebracht bij PBS, meen ik. Dus in Nederland wat moeilijker te vinden. Daar moet je echt even naar gaan zoeken. Wel heel erg de moeite waard. En ik ga afsluiten met het nummer wat ik echt in de jaren 70 was. Dat een van mijn absolute lievelingsnummers. En vind ik ook wel heerlijk om dat nu weer te horen. Fly Too High. Met de opmerking dat ze ook wel eens verteld heeft dat dat liedje voor een deel ook geïnspireerd is op homomannen die anonieme seks hebben in darkrooms.
Dankjewel.
Autonomous will likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why I came. Run too fast. Too high. On dark and lonely nights, I'm only right when things are bright on the floor. Dancing and romancing, gallivanting with a handsomer score. If you don't believe me, you should see me when I'm ready to roar. 'Cause I lose my concentration with a new infatuation, I'm sure. You run too fast, fly too high. Run too fast, fly too high. You got no. Fly.
En daarmee is dit uurtje cultuur weer omgevlogen. Dit was CultiCulti 152. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Anna Krijger, Tracy Chapman, de buurtjes in de Blankenstraat, Bert Boelaars, Moses Sumney, Mark Hesselink, Janice Ian en Lydia Till. Voor meer CultiCulti verwijs ik naar de site culticulti.nl, culti met de K van Kapsalon. Aldaar het audioarchief en zoekfuncties op alle eerdere gasten, tips en meer. Ook kan ik van harte de vernieuwde site van MVS Queer Station aanbevelen. Daar zijn alle andere radioshows en ook alle recente tv-uitzendingen te vinden. Tot de volgende keer.
Culti-culti, culti-culti, culti-culti. Culti-culti, 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 culti-culti.